Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen gemeente, broers en zussen, gasten. Als u in ons midden bent. Goedemorgen gasten van Oase. Goedemorgen als u deze dienst meeluistert. Nu, live of later via een opname. Goedemorgen, Doreen Gerkema. Welkom in ons midden. Een aantal kerkenraadsmededelingen. De collecte, vanochtend wederom twee collectes. Eén voor het werk in de gemeente, collecte twee voor het tekort van vorig jaar. De bloemengroet is vandaag bestemd voor de familie Offringa. Bijbelklas, de kinderen van groep 1, 2 en van groep 5, 6, die zijn al in hun eigen parallele bijbelklas. Kinderen van groep 3, 4 mogen straks weg. Nadat we gezongen hebben, heb de Heer lief. Dat zal dominee Gerkema nog aangeven. Nu vermoed ik dat er kinderen zijn van Oase in groep 1, 2, 5, 6... die niet weten van die parallele bijbelklas. Wie zit er in groep 1, 2 of 5, 6? Ga maar staan. Als je dat durft. Of is het al geregeld? Nou, dat is helemaal fantastisch. Of als je niet durft, kruip gewoon straks stiekem via de achterkant naar je eigen bijbelklas. Vacatures, in alle ernst. U weet dat er vacatures zijn voor 3 ouderlingen en 1 diaken. En heel dringend verzoekt de kerkraad u om namen door te geven van broers of zussen die u geschikt acht voor dit ambt. Wat opvalt is dat nog, was midden vorige week, dat letterlijk 0 mensen nog hun voorkeur hadden doorgegeven, hun namen hadden gemeld. Dat is opmerkelijk. U heeft royaler gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen. En dat... Dat laten we ons hier niet gebeuren, denk ik, bij NGK de ontmoeting. Geeft u alstublieft, en dat is echt in alle ernst bedoeld, namen door van broers en zussen die u geschikt acht. 3 ouderlingen, 1 diaken, zoals gezegd. Het gaat om mensen op het gebied van diaconaat, pastoraat, gebed en leiding voor de pastorale raad. Geeft u de namen door aan Ronald Plenter, mailt u hem, fiets of lopen vandaag even langs. Belt u hem, maar dat heb ik niet met hem voor besproken. Dit is wel een serieus onderwerp. We hebben vacatures en hopelijk regent het namen. De kerkraad is blij en verheugd dat Jos en Annemarie, Jos van Mechelen en Annemarie Urbach, gaan trouwen en de kerkelijke bevestiging van een huwelijk hebben gevraagd. Dit zal, zo de Heer wil, plaatsvinden op 4 april, 6:30, in het kerkgebouw te Voorthuizen. Dominee Dijksterhuis is daar de predikant. Toerusting. Heel graag wil de kerkraad nog een laatste oproep doen om voor het bijwonen van een tweetal toerustingsavonden op 3 en 10 april. De avond is speciaal bestemd voor pastoraalwerkers, jeugdpastoraalwerkers, groeigroepleiders. Alle andere belangstellenden zijn ook welkom. Met name als je pastoraal of jeugdpastoraal werker bent, zijn het eigenlijk onmisbare avonden. Voor het werk, voor je werk in de gemeente. En je zou van een soort verplichte permanente educatie kunnen spreken. Geef je op bij Ton Veldhuizen. Ton is er. Hij zit daar. En na de dienst staat hij bij de koffiebalie. Dus geef je op of stel hem de vragen. Dankjewel, Ton. Tijdens de gemeenteavond die afgelopen week werd gehouden is gesproken over geld, over onderhoud aan de kerk in Voorthuizen. Dat is een belangrijk thema. Wie er geweest is weet het en wie er niet geweest is die had er moeten zijn. Onderhoud kost geld, daar gaan we het nu niet over spreken. Bidden kost geen geld en dat is ook belangrijk om te doen. En daar roept de kerkraad u op om woensdag 9 april in de koppeling aanwezig te zijn. Voor een gebedsavond, een uur van gebed. De avond begint om 7:30. U kunt zich aanmelden bij Arjan Venema of Wouter Coquet. Nou, als die nu ook bij de koffiebalie gaan staan na de dienst, dan kunt u hen uw vragen stellen. U kunt gebedspunten doorgeven en u kunt u aanmelden. Vanavond is er jeugddienst, 7:30, op deze plaats. Het gaat wederom over het thema meet and greet en vanavond hopen we Jona te ontmoeten. Komt allen. Dominee Gerkema, u leidt vanochtend de dienst. Hartelijk welkom. Ik had u al welkom geheten. Dadelijk gaan we staan en zingen we ons aanvangslied bundel 65, Bron van Licht en Leven. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende goede dienst toe.
Stilte en daarna zingen we het onze hulp en ook de groet van vrede en genade. Zullen we een moment stil zijn voor God. Ja, u mag gaan zitten. Zullen we samen bidden? Heer onze God, we danken dat u ons aan het begin van deze week, begin van deze dag, een moment geeft om u te ontmoeten, om met elkaar te zijn. We danken voor uw goedheid, dat u begint met ons de ruimte en de rust te geven om te ontvangen, om daarna ook weer te kunnen delen in deze week met anderen. Heer, we bidden of u met ons wilt zijn in ons midden, in ons hart, te midden van ons, met uw geest, leid ons, stuur ons door dat heen wat deze dienst ons brengt. En geef dat wat u te zeggen hebt ook niet aan ons voorbij gaat, maar binnenkomt. En ook vrucht draagt in ons bestaan. Zodat we als mensen niet blijven wie we zijn, maar veranderen in uw richting. Help ons daarin, wees ons nabij, zegen ons hier op deze plek, maar we doen dat in het blijde besef dat er ongelooflijk veel kinderen van u op deze dag bijeenkomen. Op allerlei plekken waarvan we geen weet hebben. En ook hier vlak in de buurt. En we bidden om uw nabijheid, uw zegen. Dat het een goede dag is voor al diegenen die u zoeken. Maar ook dat uw goedheid zich via hen verspreidt en wereldwijd wordt. Dat bidden we in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Ik lees een stukje uit Leviticus. En dat is Leviticus 19 als een richtlijn. En dan zingen we daarna een danklied. Ik zit even te kijken, want ik heb het... Ik zal nog een klein stukje uit Exodus lezen. Ik heb het overzichtje van alles wat ik doe niet bij me, zag ik. Dat heb ik in de tas laten zitten waarschijnlijk. Maar ik heb het hier natuurlijk wel. Alleen dit had ik niet opgeschreven, tenminste niet op de beamer. Maar het is het Leviticus 19 is het eerste wat ik lees. Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker. En raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen. Maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer jullie God. Steel niet, lieg niet en bedrieg je naasten niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de Heer. Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. En tot zover lees ik dit dan. En dan heb ik nog een woord uit Exodus 22. Als je iemands mantel als onderpand neemt, moet je die voor zonsondergang aan hem teruggeven. Want hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken. Nou, dat zijn zo wat woorden die een beetje in de sfeer van het achtste gebod liggen. En het is natuurlijk een beetje apart zo, in de ochtenddienst ineens het achtste gebod. Maar wij doen dat op het ogenblik in Noord. Dat we de geboden nemen als een aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen. Ik zag dat ik 10 zondagen had en toen dacht ik, nou, kans. Dus ik heb ze, alle 10 heb ik ze, nou bijna allemaal, dus tot en met 8 ben ik gekomen. Dus je krijgt de laatste, krijgt u mee. Als woorden om open te gaan voor God en iets van de sfeer van Gods wijze van werken en optreden ook mee te krijgen. Zo'n stuk als dit ook. Iets van een ruimte en een gulheid die God geeft. Want geboden, die verbind je normaal gesproken met het woord richting. Hè. Ga je buiten bijvoorbeeld kijken naar de borden die er staan voor het verkeer, dan begrijp je uit elk bord, dat wil je een bepaalde richting op hebben. Dat je het zus of zo doet, zo hard rijdt of die straat wel of niet inrijdt. Hè. Dus richting hebben de geboden, van zichzelf uit al. Maar een van de mooie dingen vond ik wel, dat ik eigenlijk bij elk gebod ook merkte, dat zo'n gebod ook iets van een soort ruimte nodig heeft. Dat je dus een manoeuvreerruimte nodig hebt met geboden, om je weg daarin te vinden. Van hoe pas je ze toe, hoe ga je ermee om? Dus dat vraagt eigenlijk ook iets om ruimte. Nou, dat zit hier eigenlijk rond dit ook. Hè. Als je zegt stil niet, nou klaar en helder, maar je ziet hoe dat ook prachtig wat wordt wordt uitgebreid hier in deze geboden. Mier van leven, van gulheid van leven, die je hier wordt bijgebracht met onderdelen in het leven, oogsten en dat soort dingen die wij waarschijnlijk de meeste van ons niet eens kennen. Want ja, wij zitten op kantoor of ergens anders, maar dat we echt oogsten, dat is mijn enkeling in de gemeente soms die dat doet. Voor zijn werk. Maar toch, het geeft een sfeer van leven mee. En dat wekt ook, als het goed is, een leven van dankbaarheid op. Nou, dat zingen we met dit lied 318 uit de bundel Zingend Gezegend. Op de bekende melodie van gezang 301 uit het oude liedboek. Nu nog een lied voor de kinderen en voor ons allen natuurlijk ook tegelijk weer. Maar we zingen dat en dan mogen daarna de kinderen van die groepen die nog niet weg zijn, die mogen weggaan. Want ik weet niet meer precies welke nummers het waren, maar jullie weten het wel. Die vind je weg wel. Dan lezen we twee gedeelten. Dat is uit Openbaring 22, de vers 1 tot 5. Er is een streepje tussen. Dus vanaf vers 1, Openbaring 22. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien en zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. En dan nog een fragment uit de brief van Paulus aan Timotheus. De eerste brief, zesde hoofdstuk. En dan vanaf vers 17. Dus 1 Timotheus 6 vanaf vers 17. Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst en winnen ze het ware leven. We zingen Psalm 146 en dat is in een berijming van René Barkema en David Heek. Thank you. En zo eindigt deze psalm met die laatste twee coupletten, met het omzien naar degene die vastzitten, klem zitten, alleen zijn, gebrek hebben aan van alles en nog wat. Een mooie opmaat tot het achtste gebod, denk ik. Eerst maar eens even wegen, dit gebod. Steel niet. Korter kan het eigenlijk niet. Hakt dit gebod er nou echt in, denk ik dan. Steel niet. Hakt dit erin zoals die eerste twee erin hakken. Die vorige twee, moet ik zeggen, die vorige twee erin hakken. Hè, van een heel rijtje van die korte geboden. Daar gaan er twee aan vooraf. Dat is dood niet, dood een ander niet. En pleeg geen echtbreuk. Die twee. En die hakken er wel in. Als ik daar dit achtste gebod achter zet, weer zo'n korte, steel niet, dan vind ik deze toch wel van een wat lichtere soort, moet ik zeggen. Zeker als je dat dus vergelijkt met die twee die er aan vooraf gingen. Pleeg geen echtbreuk en geen doodslag. Je zou misschien kunnen zeggen, het achtste gebod, dat is blikschade, terwijl bij die andere twee geboden doden en gewonden vallen. Zoiets. Al is het natuurlijk, en ik ben ook maar even ter plaatse gegaan hier, al is het natuurlijk wel heel vervelend als je bij het fietsenrek terugkomt nadat je weg bent geweest en je fiets is gejat. Dan voel je je een beetje genomen, zeg je dan. En daar zit al iets in dat niet alleen die fiets van je is afgepakt, maar dat die dief ook een klein stukje van jou heeft gejat, eigenlijk, voor je gevoel. Of nog erger, als er iemand 's nachts in je huis heeft geschuild. Dit is Amersfoort Noord hoor, ter geruststelling. Ja, hoe voel je je dan? Dan is het toch ook niet alleen maar dat ze wat meegenomen hebben uit je huis. Maar dan zit het dieper, dat het iets is van inbreuk die gemaakt is in je leven. En dat je een wat onveilig gevoel overhoudt aan zo'n nacht, waarbij je iemand door je huis heeft gescharreld en van alles heeft meegepikt en overhoop gehaald. Het wordt nog weer klemmender als je als mens bestolen wordt, terwijl je nauwelijks in je levensonderhoud kunt voorzien. En nou, u ziet het al wel aan het plaatje, daarvoor moet ik misschien een stukje verder weg. Ik denk niet dat het helemaal zo is, maar toch wel, wil je het echt voor ogen krijgen, dan moet je naar de andere kant van de wereld. Nou, dit bijvoorbeeld, hè, Calcutta, Riksha, iemand die rondrijdt. Moet je je voorstellen dat zo'n man een hele dag rondgereden heeft in het stof en in de hete zon, en dan aan het eind van de dag, als hij toch wat verdiend heeft voor zichzelf en voor zijn gezin, bestolen wordt met harde hand. Komt hij thuis, hij heeft niks. Niks om eten van te kopen, kleren of wat dan ook maar. Dat is dan toch nog weer een heel ander verhaal. Je raakt dat laatste plaatje eigenlijk met dat gedeelte uit Leviticus 19. Waar het ook gaat over het achterhouden van het loon van iemand. Beroof niemand, pers een ander niet af. Betaal een dagloon als een loon op diezelfde dag uit. Het is natuurlijk klaar en helder, andere omstandigheden. Als mensen gewerkt hadden, dan kregen ze op het eind van die dag kregen ze een loon. Een dagelijks werk, dagelijks loon. En dan konden ze dan verkopen wat ze nodig hadden. En voor de arme arbeiders in die tijd was dat echt dan het dagloon waar ze hun eten van moesten kopen. En de echte eerste levensbehoeften. Dus zo werkte dat. Dus betaalde je dat niet uit en zei je, dat komt morgen wel of volgende week, dan betekende dat voor die ander dat hij dus niet te eten had in die tijd. En niet kon leven. Mensen leefden bij de dag. Nou, dat wordt dus in het Oude Testament in de sfeer van diefstal neergezet, als je niet uitbetaalt aan het eind van de dag. Zoals het bijvoorbeeld ook was dat je het onderpand van iemand, een onderpand van iemand mocht ontvangen. Als je iemand iets uitleende, zeg maar, Oh, nou, dat is nog ingewikkeld ook. Ja, dus als iemand bijvoorbeeld een geldschuld, hè, je gaf iemand geld mee, een flink bedrag, dan kon je zeggen, ja, maar je moet mij wel wat in onderpand geven, zodat ik er zeker van ben dat je weer terugkomt en dat bedrag betaalt. Hè, dat is onderpand. Je mocht van allerlei dingen vragen aan iemand als onderpand, maar je mocht niet de jas van iemand vragen, van een arme, want onder die jas dekte die zich toe s'nachts. En het kon ook in die Oosterse wereld s'nachts wel eens koud zijn. Dus dan had je zo'n jas echt nodig, anders had je het ontzettend koud. Nou, ook dat lag dus in de sfeer van de diefstal. En daar merk je dus in dat het ook dieper gaat, dat diefstal het leven kan raken van een mens. En dat je de eerste levensbehoeften van iemand kan aantasten. En dat kun je dus niet wegwuiven met een gebaar van, kom joh, patiënten, wat geeft het, of een jas, nou, je hebt het dan. Nee, want die had hij niet. Hij had er niet nog één ergens in de kast hangen. Nou, ik denk dus dat je hetzelfde kunt zeggen wat we zo net al even zongen met het lied, wat mij een beetje in de schoot is geworpen, het kinderlied. Maar prachtig lied natuurlijk toch. Je voelt wel aan dat dit natuurlijk toch speelt in de verhouding van ons met vooral de derde wereld. Want globaal, global, wereldwijd gezien, moet je gewoon zeggen, wij zijn de rijkaards. Er kan best wat verschillen. Dus ze kunnen ook onder ons armen zijn, ben ik van overtuigd. Maar toch, globaal gezien zijn wij de rijkaards. En zijn de armen aan de andere kant van de wereld te vinden. In het zuiden, op het zuidelijke halfrond, en vooral in Afrika. En in Aziatische landen ook. Ook daar heb je natuurlijk vreselijke rijke mensen. Rijker dan wij allemaal bij elkaar, die heb je er ook. Maar je hebt er ook echt heel, heel veel armen. Dat roept natuurlijk de vraag ook op, hoe eerlijk is onze rijkdom? En hoe oneerlijk is de armoede? Op die plekken daar aan de andere kant van de wereld. Als dat zo is, als het oneerlijk is onze rijkdom, en als de armoede ook oneerlijk is, dan gaan de rode lampjes branden van dit gebod. Of we dat nou leuk vinden of niet. Ze gaan wel branden, deze lampjes. En dan heb ik het dus niet over vragen van wat meer of wat minder bezit. Maar als je richting de derde wereld denkt, dan gebeurt dus precies hetzelfde als wat in die geboden uit Leviticus en Exodus gebeurt. Dat je mensen aantast in hun eerste levensbehoeften. Zo zijn er dus ook velen in deze wereld die onder die grens leven. En er zijn te veel gebieden in de wereld waar dagelijks kinderen sterven. Dus elke dag, elk uur, elke minuut misschien wel sterven de kinderen door ondervoeding. Dat is vreselijk, vind ik. En dat vindt u ongetwijfeld ook allemaal vreselijk. En tegelijkertijd vindt u het lastig. Ik vind het ook lastig, dus ik denk dat u dat ook vindt. Lastig. Vreselijk, maar lastig. Wat kan ik daar nou aan doen? Of iets groter, wat kunnen wij daar nou aan doen als gemeente? Nou, als u tekort hebt weggewerkt hè, van vorig jaar. Wat kunt u er dan aan doen? Of wat kunnen we er als Nederland aan doen? Nog groter. Of wat kunnen we er als West-Europa en Amerika aan doen? Helemaal groot. Wat kunnen we eraan doen? Maar wat voor grip hebt u daar weer op, hè? Op dat Nederland. En op dat West-Europa en op Amerika. Niet zo heel veel. Ik las zo nog even onlangs van Tom Wright, Engelse theoloog. Nou, misschien heb je het gelezen. Een boek Verrast door Hoop. In dat boek schrijft hij dat. Verrast door Hoop, daar schrijft hij over. Wat zou het toch prachtig zijn als de rijke landen met elkaar zouden besluiten tot een soort jubeljaar voor de derde wereld. En dat het zou komen tot kwijtschelding van alle schulden van de derde wereld. Dat die landen gewoon weer eens even met een schone lei zouden kunnen beginnen. Dat zou de westerse wereld een en ander geld kosten. Maar wat zou dat een mooi gebaar zijn, zegt hij. Dus in de hoop dat ze dan door zo'n schok of door een paar van die schokken, ik kan me voorstellen dat je zoiets gefaseerd doet, dat je zo op die manier zo'n land een impuls geeft en over de armoede heen zet. Ja, het zou prachtig zijn. Maar dat moet je natuurlijk dan wel allemaal met elkaar doen als rijke landen. Kan Nederland niet in zijn eentje. Maar goed, dat gebeurt dus niet. En zolang dat niet gebeurt, is dan de vraag naar ons, gemeentebreed en naar ieder persoonlijk, wat doen wij daar nou aan? Nou, ja, als ik dat soort dingen zeg, dan voel ik mezelf ook ongemakkelijk. Ik denk dus maar weer dat u of de meeste van u en van jullie zich ook wel een beetje ongemakkelijk voelen bij dit thema,
heb je het weer. Het ongemakkelijke gevoel van de Migrazondag, hè? Zoiets is het dan. Dat gevoel. Nou, want ja, je bent een beetje schuldig, dat is één. Je voelt je ook al wat schuldig. Maar je voelt je ook een beetje machteloos. En dat is een vervelende combinatie. Een hele vervelende. Waar je niet zo makkelijk mee uit de voeten kunt. Schuldig en tegelijkertijd toch ook zo machteloos. Wat kun je daar nou aan doen? Aan die enorme sores aan de andere kant van de wereld. Nou, ik dacht, dat is wel een goed moment om gewoon even te schakelen. Dat doe ik dus nu. Ik maak echt een schakeling. Ik ga aan de andere kant eens beginnen. Want ik denk, ik weet niet zo goed hoe ik hier nou verder in kom. Ik begin gewoon eens aan de andere kant. We schakelen naar een grote lijn in de Bijbel. En een van de grote lijnen in de Bijbel is wel, misschien wel de grootste lijn. God is gul. Op allerlei manieren merk je dat. Noem er een paar. Je ziet het bijvoorbeeld aan de uitbundigheid van de schepping. Nou, dat is nu natuurlijk prachtig te zien. Als je alles ziet groeien en bloeien. En geniet van al die kleuren en geuren. En van de enorme variatie in de schepping. In bloemen al. Ongelooflijke variatie. Nou, als je dat boeket bijvoorbeeld al bekijkt. Wat een ongelooflijke variatie zie je in dat boeket. Prachtig toch? En zo is het met de dierenrijk ook. Wat is er een enorm verschil tussen een heel klein slakje. Wat ik bij de bloemkool wegviste afgelopen week. En een olifant, om eens wat anders te noemen. Wonderbaarlijk, wat een verschil. Beide dieren. Nou ja, om iets anders te noemen. Wat is het ook rijk dat mensen zo verschillend zijn. He, wat kan ik genieten van Afrikanen. Als ze wat zingen bijvoorbeeld. Dat alleen al. Nou, dan, ik kan me nog een moment herinneren. Dat wij Afrikanen in de dienst hadden. En dat die zo eens even een lied voor ons zongen. Nou, daar verbleekte al onze zang bij. Prachtig vind ik dat. Of als je zo eens even wat staat te praten met een Turkse man, zoals mij wel overkomt als ik mijn vader bezoek. Die woont in een grote flat en die is heel divers qua samenstelling, mensen die er wonen. En dan sta je zo wat te praten met een Turkse man in de lift. Aardig. Of bij de kassa in een supermarkt met een Marokkaans meisje, hoofddoek om. Leuk toch? Sta je zo eens even wat mee te praten. Nou, in al die verscheidenheid zit dus iets van de gulheid van God. Dat is toch eigenlijk elke keer weer waar je op terechtkomt. Dit is de gulheid van God, dat niet alles maar hetzelfde is. Welkom. Kom maar, tenminste, ik neem aan, of is het niet de bedoeling? Ja, kom er maar bij zitten, prima. Dus, gulheid van God, ook op die manier. En laatste stapje, wat ik zeg, je kunt op allerlei manieren denken, daar nog over doordenken. Maar als ik u zie zitten zo, dan denk ik, wat een gevarieerdheid van mensen ook. Wat een verschillende gaven hebt u allemaal. De een die de gave heeft om echt heel diep met een ander door te praten. Een ander weer de gave om leiding te geven. Ook dat speelt alweer in de mededeling. Ik kom op al die punten geloof ik terug vanmorgen. Maar goed, als het gaat om degene die op een gegeven moment geschikt zijn voor dit of dat ambt. Dan kijk je ook naar wat kan die? Wat heeft die voor gave? Creatieve gave, hè, de muzici. Dus zo is er van alles in een gemeente aanwezig. En dat is ook prachtig om van te genieten. Ook dat is eigenlijk een teken van de gulheid van God. Allemaal hebben we dat gekregen van God. Hè? Want ik mag rustig zeggen, wat heb ik dat ik niet gekregen heb? En dat kunt u ook van zichzelf zeggen. Wat heb ik nou dat ik niet gekregen heb? Steeds weer merk je, God is gul. En kijk dan eens vooruit met dat stukje dat we lazen uit Openbaring 22, Gods grote toekomst, nieuwe hemel, nieuwe aarde. Nou, daar merk je wel in dat het er zeker niet minder op wordt daar. Eerder meer. Als je alleen al eens dat hele prachtige beeld voor ogen krijgt van die boom die elke maand vruchten draagt. En dan krijg je ook nog eens het idee bij die boom dat het elke maand weer een andere vrucht zal zijn. Ik zei vorige week in Amersfoort, dat is een beetje om onze smaak te kietelen. Maar dat vond iemand dat niet netjes, want ze zei, aan die boom groeien bladeren die tot genezing van de volken zijn. Nou, dat is toch nog wel even een slagje dieper dan het kietelen van onze smaak. Nou, dat is ook wel zo natuurlijk. Maar ik vind dat toch ook wel heel mooi, dat detail van die 12 vruchten. En wie weet, wel allemaal verschillende. De ene keer geeft de boom een sinaasappel en een maand later een appel, enzovoort. Nou, apart. En bijzonder. En dat komt omdat God woont te midden van de mensen. De gulle God woont te midden van de mensen. En dat is echt een hoofdlijn in de Bijbel. Als het gaat om het 8e gebod, ook een hele mooie hoofdlijn om erbij te trekken. Maar dan komt de vraag natuurlijk naar u en naar jou toe. Vanuit deze hoofdlijn, God is gul. Want wat doet u en wat doe jij nou met die gulheid van God? En wat doet het met je? Dat je op weg bent naar een nieuwe aarde waar dat soort aparte dingen gebeuren. Zoals zo'n boom die elke maand vrucht draagt en misschien nog wel heel verschillende ook. Wat doe je daarmee? Met dat perspectief. En wat doe je met dat wat je nu hier ontvangt? Durft u? Durf jij? Durf je echt te genieten van al dat uitbundige? Of moet je eigenlijk bekennen dat je zo voortholt? Of zo je ogen dicht hebt? Dat je er niet zo vreselijk veel van merkt. Van al dat moois om je heen. En al die verscheidenheid. En dan even in die drie laag die ik net had. Hè? Schepping. En mensen die zo verschillend kunnen zijn. En al die gaven in de gemeente. Dat je er eigenlijk nauwelijks oog voor hebt. Nou, dan zou ik zeggen, probeer er eens wat meer van te genieten. Want daarvoor is het ook bedoeld. God is gul om ervan te genieten. En vervolgens kijk je God wel eens aan. En zeg je, Heer, wat ik nu toch allemaal om me heen zie. Dat is zo prachtig en zo uitbundig. Ik dank u daar hartelijk voor. Kom je wel eens met een bedankje bij God. Zoals dat lied wat we zo even zongen. Echt een hartelijk danklied. Geniet je dus en dank je. Dat zijn de eerste twee gedachten die bij me opkomen. Bij de gulheid van God. En wat wij er dan mee doen. Geniet je ervan en dank je God. En dan nog een volgende stap. Zijn er nou ook punten in je leven aan te wijzen waarbij je zegt, ik neem iets over van die gulheid van God. Het wordt ook een beetje mijn vlees en bloed. Die gulheid van de Heer. Dat je dus van dat wat je gekregen hebt deelt met anderen. Want dat is natuurlijk toch wel zo, denk ik dan. Dat alles wat je gekregen hebt van God, dat het een prachtige uitnodiging is om gul te worden. Zelf ook gul. Want God is gul. Dat je dan zelf ook gul wordt. En ook dat heerlijke visioen van Openbaring 22, dat nodigt echt uit om te delen en om te geven. En dat wordt natuurlijk nog eens versterkt door een pittig woord. Daar komt hij al. Pittig woord, confronterend woord van Paulus. Hij schrijft dat Timotheus de rijkaards in de gemeente moet aansporen om niet op hun rijkdom te vertrouwen. Uiteindelijk red je het daar niet mee, zegt Paulus. Nou, dat herken ik wel. Daar red je het niet mee. De diepste dingen in je leven, die koop je niet voor geld. Dus Paulus zegt het heel nuchter hier. En hij vervolgt dan, draag de rijken op om goed te doen. Rijk te zijn in goede daden, vrijgevig, bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst en winnen ze het ware leven. Nou, dat wordt dus even een paar zinnen heel nuchter en heel mooi voor je neergezet hier in dit gedeelte. Leef het gulle leven van God, zegt Paulus hiermee. Want als je zo leeft, als je zelf ook het gulle leven gaat leven, dan zit je heel dicht bij God, die ook gul is. Beste mensen, wij zijn rijkaards. Of in ieder geval de meeste van ons. Zo rijk als wij zijn, zo zijn er in de wereld niet heel veel. Het grootste deel van de wereld is stukken armer dan u en dan jij. En als je de geschiedenis inkijkt, dan zijn er voor ons, in de generaties voor ons, maar heel weinig die zo rijk zijn geweest als u, jij, nu, vandaag bent. Geniet ervan. Dank God ervoor. Ja, en wat geeft rijkdom ook een mogelijkheden in je leven? Want het is waar natuurlijk, rijkdom kan heel bekrompen maken. Dat gebeurt als je op je centen gaat zitten. Als je daarop gaat zitten, dan word je heel bekrompen. Echt waar. Zie je ook misschien wel eens bij iemand. Als die erop zit, denk je, die zit op zijn geld. Zie je gewoon aan de hele houding. Wat wordt iemand er bekrompen van? Maar rijkdom kan ook een geweldige ruimte geven. Nou, ik hoop dat hij dat proeft. Dat rijkdom geweldige ruimte geeft. Oefenruimte. Nou, heb ik even de voorkant van een boekje gekopieerd. Prachtige titel vind ik. Dat gaat over discipelschap, notabene. Het gaat over discipelschap, een boekje van Zaken Stoppels. En dat heeft hij de prachtige titel Oefenruimte meegegeven. Ruimte dus waarin je kunt oefenen in het leven. En dat spits ik dan nu ertoe. Ruimte die je krijgt om te oefenen in de gulheid van God. Oefenruimte. Door mensen in je huis te nodigen en die te laten delen in dat wat je hebt. Gastvrijheid. Hoe vaak wordt daar in het Nieuwe Testament niet aan gerefereerd. Wees gastvrij, zeggen ze dan. Terwijl die mensen voor ons gevoel, die Oosterlingen, dat al zo zijn. Maar het wordt toch nog steeds weer gezegd. Wees gastvrij. Of door met je rijkdom de deur uit te gaan. Dichtbij kan dat. Of veraf. En dat je dat gul doet en met een vrolijk hart. En één ding weet ik zeker. Dat als je deze weg gaat, die oefenruimte pakt, zal ik maar zeggen. Als je oefent in de gulheid van God, dan word je daar niet minder vrolijk van, maar vrolijker. Als rijkdom in je leven wordt tot oefenruimte, waarin je gul kunt zijn met de gulheid van God, ja, dan gebeurt dat. Word je vrolijk. Nou, dat wens ik u en jullie allemaal toe. Amen. En we zingen het lied van de maand. Ik was voorstel, kunnen we dat lied ook zingen in plaats van Onbekende die ik opgegeven had. En ik denk dat het prachtig is om dit lied nu op dit moment te zingen. Psalm 16.
Oh,
Zullen we samen bidden? Heere God, trouwe, lieve, gulle Vader in de hemel. Wij komen vanmorgen bij u, Heer, om u te danken voor zo ontzettend veel dingen die normaal lijken, maar die het niet zijn. Heere, dank u voor de fijne samenkomst van vanmorgen. Dank u voor de ruimte die we hier hebben in dit schoolgebouw. Dank u voor alle broers en zussen van de gemeente. Heer, dank u voor de eenheid en de verschillen in onze kerk. Dank u voor onze predikanten, Henk en Wiep. Dank u voor harmonie hier in de kerkenraad. Dank u voor alle gaven en talenten die u ons in rijke mate geeft. Heer, dank u voor uw natuur. Dank u voor uw muziek. Dank u voor het mooie weer van vandaag. Dank u voor jeugdwerkers, voor kosters, voor pastoraalwerkers. Heer, dank u voor alles. Dank u voor het huwelijk, Heer. Het voorgenomen huwelijk van Jos en Annemarie. Heer, zij willen ook samen met u verder en uw aanwezigheid vragen in een huwelijksdienst. Heer, zegent u hun huwelijk. Heere God, dank u voor alles wat u geeft, zo ontelbaar veel. Heere God, u weet wat ons op dit moment bezighoudt, Heer, als het gaat om ons kerkgebouw in Voorthuizen. Heer, het gaat om wijsheid, om visie, maar het gaat ook om geld, Heer. Heer, en wat is het dan mooi en nou, ook verbroederend om te zien dat ieder daar zijn eigen mening over kan hebben, Heer, en er vanuit zijn eigen invalshoek tegenaan kan kijken. Heer God, geeft u ons allemaal, geeft u de kerkraad wijsheid, Heer, om verstandige besluiten te nemen, Heer. Besluiten die aansluiten bij uw wil. Vader in hemel, ik bid u voor de jeugd van deze gemeente. Jonge jeugd, oudere jeugd. Heer, u vertrouwt er zo ontzettend veel aan ons toe. Heer, sommigen kennen u al, sommigen moet u nog leren kennen. Heer, dat houdt ons erg bezig. U weet dat. Heer, we zijn beschikbaar om door u gebruikt te worden, Heer. Wilt u ons dan alstublieft duidelijk maken wat u van ons verlangt? Wilt u ons leiden als we nadenken over de organisatie van ons jeugdwerk? Dank u wel, Heer, dat we zorgen en vreugde op dit vlak bij u neer mogen leggen en dat we dan ook zeker mogen weten dat u het van ons overneemt. Heer, dan brengen we nu een moment in stilte, de jeugd van de gemeente, bij u. Vader in de hemel, houdt u ons alstublieft dicht bij u. Amen.
Goedemorgen allemaal. Voor wie het niet weet, mijn naam is Serge de Boer uit Amsterdam. Daar ben ik voorganger van de Partnerkerk. En Partnerkerk houdt zoveel in als met elkaar meeleven, elkaar ondersteunen. En ik kan ook wel zeggen dat Oase ook de afgelopen 4 jaar heel veel van uw en van jouw gulheid heeft mogen meegenieten. Afgelopen 4 jaar zijn we denk ik een beetje gegroeid van zo'n 5 mensen naar nu zo'n ruim 100 op een zondag. En dat is mede door uw gebeden, uw ondersteuning, door allerlei mensen die ook hebben meegeholpen bij de kidsclub, bij Oase. En door nog veel meer dingen, onder andere de paastassenactie. We hadden ruim 60 tassen weer in Amsterdam ontvangen vanuit hier, dus heel veel dank daarvoor. En voor zoveel zegeningen die over en weer plaatsvinden, zijn we heel erg blij mee. En er is hier ook een team in uw gemeente, bestaande uit Karin Ontvoort, Arthur Lakenveld, Christian Huizing en Esther Wolting uit mijn hoofd. En die vier mensen, die zijn zeg maar de Oase-commissie of het Oase-team. En aanstaande woensdagavond bijvoorbeeld kom ik hier weer naartoe om ook met hun overleg te hebben over hoe het allemaal gaat. Dus dan weet u ook een beetje hoe die partnerrelatie eruit ziet. En als u iets keertje wat heeft, dan kunt u altijd eventjes hen aanschieten. Nou, hoe zijn we hier zo gekomen? Vandaag zijn we met een aantal mensen van Oase ook hier aanwezig in uw midden. Misschien kunnen die mensen heel even gaan staan, zodat iedereen even kan zien wie er allemaal van Oase is. Kijk, het zijn de mensen van Oase. Wauw. Ja, en we hebben hier namelijk het Oase Weekend. Dat hebben we één keer per jaar en dat vieren we hier in Voorthuizen op de Akkerszaten, de camping. En daar zitten we in prachtige huisjes en we zijn hier vooral met elkaar om lekker te relaxen, om elkaar beter leren kennen, om te zwemmen, om te wandelen, om te fietsen, om te genieten en ook om hier in de kerk aanwezig te zijn. En een aantal mensen, het waren er 2 of 3 gisteren, die hebben zo'n 7 uur lang in de keuken gestaan om iets lekkers te maken voor straks bij de koffie. Dus ja. En we hebben omgekeken dat het ongeveer 1 of 2 minuten per ding was, zoiets. Nou ja, goed. Geniet er dus van. Het is met heel veel liefde gemaakt en met veel enthousiasme. Dus dat deden we hier op het weekend en dat doen we vanmiddag ook nog. Heel even in het kort, ik vraag alvast even Anneke en Kidi naar voren om even hier ook bij te komen staan, want ik kom ook heel kort iets vertellen. Ja, mensen vragen wel eens van wat is nou kenmerkend aan de kerk in Amsterdam? En dan zeg ik wel eens, het belangrijkste kenmerk van onze kerk in Amsterdam is dat we helemaal zijn gestart en ook ons nog steeds helemaal richten op mensen die niet gewend zijn om naar een kerk te gaan. Jullie mogen hier alvast komen staan. Dus we proberen in Amsterdam Nieuw-West om een kerk te zijn voor mensen die niet gewend zijn om naar een kerk te gaan. En nou, we zijn ook heel dankbaar dat we dat ook regelmatig ook echt kunnen zijn. De afgelopen 4 maanden kwam er eigenlijk elke maand wel iemand zonder een christelijke achtergrond tot geloof in Jezus. Ze waren heel erg dankbaar voor. En een van die mensen is Kidi en die wil daar kort iets over vertellen. Zal ik hem vasthouden of wil je hem zelf? Ja?
Nou, goedemorgen. Mijn naam is Kidi. Ik ben 26 jaar oud. Ik heb 2 kindjes. 1 van 5 en 1 van 2. Mijn hobby's zijn winkelen en ik hou van lezen. Ik studeer fulltime voor pedagogisch werken. Nou, vanuit huis uit ben ik niet echt met de evangelie opgegroeid. Ik ben Grieks-orthodox. Maar afgelopen najaar begon mijn zoektocht, omdat mijn zoontje wel met vrienden van mij meeging naar de kerk. En hij vroeg aan mij, wie is God, mama? Toen dacht ik, nou, het is mijn moment om daar ook naar op zoek te gaan. Nou, toen ben ik op internet gaan zoeken en toen ben ik bij Oase terechtgekomen. En door de gastvrijheid ben ik daar eigenlijk nooit meer weggegaan. Er was een bepaalde zondagbijeenkomst waar er gesproken werd over de liefde van God. En, maar ook over de hel. Toen ben ik gaan nadenken en toen dacht ik bij mezelf, ja, dat is eigenlijk best wel heftig. Maar ik begon wel te geloven dat ja, Jezus echt wel bestaat en dat hij voor ons is gestorven aan de kruis en dat best wel groot is. En vanaf dat moment vroeg Serge van wie is er bereid om met God te lopen, met Jezus. En toen heb ik mijn hand opgestoken en vanaf dat moment bewandel ik mijn pad met Jezus. Ik bid elke dag en wanneer ik de Bijbel lees merk ik ook dat ik een bepaalde rust vind. Ik voel Gods aanwezigheid heel sterk. En, maar ja, ik merk nog wel dat ik nog bepaalde oude gewoontes heb die ik eerst had. Maar ik ben daarmee bezig, dus het komt allemaal goed. En met Gods wil word ik in de zomer gedoopt en gaat het helemaal goed komen. Dat was mijn verhaal.
Dank u wel. Dankjewel, Kiddy. Ja, mag ik gaan zitten. Ja. Anneke, mag ik jou nog vragen om iets te vertellen over wat we straks bij de koffie gaan nuttigen? Want jij was volgens mij een van de begunstigden die gisteren 7 uur lang in de keuken heeft gestaan.
Leuk dat we hier mogen zijn met de Oase. Ik ben Anneke en ik wil even kort toelichten zeg maar, wat we bij de koffie gaan eten. Want we hebben dus boekweitflensjes gebakken en dat is iets typisch Amsterdams. Het is eigenlijk van vroeger uit iets wat met nieuwjaar altijd werd gegeten. Nu heb ik een gedicht erbij gezocht, zeg maar, wat daar ook over gaat. Dus dat wil ik even voorlezen. Staat er je wijn en bier al klaar? Ik wens je hel in het nieuwe jaar. Wil je meer weten? Zo roep mij ten eten. Al had je maar boekende flensjes gaar. Zo je wat aars te schaffen, weet overal ben ik toegereed. Hoenders en duiven of bouter te kluiven, het is mij al even eens wat ik eet. Dus ik zou zeggen, geniet er allemaal van.
Dankjewel. Ja, dat was een gedicht van Bredero en volgens hem was dat dus een typisch Amsterdams iets. Dus we hebben bedacht, we nemen iets typisch Amsterdams mee. En geniet er straks van. Ik geef graag het woord aan de mensen die de collecte gaan introduceren. Maar volgens mij is dat niet heel ingewikkeld, dus volgens mij kunnen we ermee beginnen.
Wat is er? Dit? Ik heb al genoeg, ja. Ja. Misschien is het wel een mooi moment, dacht ik, om ook voor jullie gemeente te bidden. Zal ik dat doen? Dus dan kan de collecte nog even. En jullie zijn hier te gast voor jullie weekend. Dat vind ik eigenlijk wel een mooie afronding. Maar dat klinkt dan weer te... Oké, zullen we bidden? Ik krijg ook zo het wereldwijde voor ogen als ik dan aan zo'n gemeente van Oase denk, Amsterdam. Maar toch tegelijkertijd zie je hoe zoveel volken van de wereld daar ook bij elkaar komen. Zullen we daarvoor bidden? Heer, wat goed om iets te horen van gemeente, partnergemeente hier. Wat heerlijk ook dat ze een weekend hebben waar ze met elkaar kunnen optrekken. Elkaar beter kunnen leren kennen. Ook hun relaties verdiepen, ook de verhouding aan u toe, daarin gevoed kunnen worden. Dank dat ze vanmorgen vanuit de gemeente ook hier zijn en ook met een hartelijke gulheid hier ook aanwezig zijn. Heer, we bidden om zegen over het werk daar in die pioniersgemeente, waar zoveel bijzondere dingen gebeuren. Wilt u uw zegen geven, blijven geven aan degenen die hier voorgaan, zoals Serge, maar ook anderen. Wilt u zijn met de mensen, soms helemaal niet in zulke rijke omstandigheden, maar misschien wel behorend bij diegenen onder ons in ons land, die toch elke week, elke maand weer moeten kijken hoe ze de dingen rondkrijgen. Ook die treffen we in gemeentes aan waar gepionierd wordt. Heer, we danken voor het goed van zo'n contact. Dat we kunnen zijn voor bemoediging en versterking over en weer ook. Ik bid ook voor het wereldwijde wat zo vanuit het kleurrijke van zo'n gemeente op ons toekomt. Heer, we prijzen u vanwege de diversiteit in het menselijk ook. Wat is dat goed en wat geeft het ook een geweldige mogelijkheden om van elkaar te genieten. We bidden om ontferming ook over onze wereld, ook op die plekken waar we werkelijk niet mee zouden willen ruilen. Ontferm u over onze wereldwijd ook. Over de nood die er is in landen in Afrika en in Azië. Land als Syrië. Wat een verschrikkingen zijn daar. Zo dragen we elkaar nu op en bidden we voor ook het wereldwijde in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Ja, dan komt nu wel die collecte in tweevoud. Doe het lied maar. Zijn mij prima. 105 uit de bundel.
Van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest zij met u, jullie allen. Amen.